Virtuele munten, reële risico's. De enige garantie in crypto is het risico. Deze podcast is bedoeld als entertainment en geen professioneel beleggings- of financieel advies. Bitcoin is een permissieloos veilig netwerk. Euro spaargeld is een garantie op koopkrachtverlies. Luisteren naar een podcast verbruikt elektriciteit.
Welkom bij de Alles voor Bitcoin podcast. De podcast die de stem van de Belgische Bitcoiners laat horen. En vandaag gaan we dat opnieuw doen met een interview. En ja, ik val meteen met de deur in huis natuurlijk. Een goede avond, Steven.
Hey, goedenavond, Kim.
Ja, we hebben elkaar via een beetje ontmoet. En we hebben elkaar ook al eens tegen het lijf gelopen ergens, maar we wisten dat niet van elkaar. Ja, ergens op een blockchain voor Belgium meeting. Maar ik vind het altijd interessant om met bitcoiners te praten. En dat is in dit geval niet anders, want ik wil jou vooral de eerste vraag al meteen stellen. Hoe bent u een bitcoiner geworden?
Hoe ben ik een bitcoiner geworden? Oh, jongens. Ik heb altijd al wel wat met computers liggen spelen en zo. Niet super technisch, maar ik volgde de trends wel. Ik hou wel van technologie en van gadgets en zo. En in 2016, als ik mij niet vergis, zat ik vol ongeloof achter mijn computer te kijken naar hoe dat bitcoin explodeerde. Mm-hmm. En ik heb op dat moment besloten, uiteraard op de piek, om bitcoin in te kopen. En dan is eigenlijk heel mijn journey begonnen, heel mijn reis begonnen rond blockchain en bitcoin. Dat heeft dan geleid naar accumulatie natuurlijk, zoals iedereen. Mm-hmm. Maar ik ben uiteindelijk een aantal andere mensen tegenkomen die daar ook mee bezig waren, die daar masters over aan het doen waren en zo. Ik ben een tijdje host geweest bij de Blockchain Practitioners podcast ook.
Mm-hmm. Ja, je had me dat al verteld en dat is eigenlijk iets dat nieuw is voor mij. Ik had die naam al wel eens horen vallen ergens, maar misschien kunnen we daar even meer over ingaan, want dat fascineert me, die early adopters toch, mm-hmm. Zeker voor België.
Ja, ik denk dat ik echt wel geluk heb gehad dat ik eigenlijk gewoon de ballen had om dat te kopen. Mm-hmm. En dat kwam vooral omdat de projecties daarvoor door ook echt grote bedrijven, zoals McKinsey en zo, toen al waren daar rapporten over van dat toch wel nog serieus zou door kunnen stijgen. Mm-hmm. En als je dan een beetje leert hoe dat de technologie in elkaar zit, wat ik heb gedaan, dan snapt ook wel dat er een enorm potentieel is.
Je hebt dus meteen verder, gekeken dan price go up. Gewoon ook eens kijken, wat is dit nu juist?
Ja, natuurlijk, als je daar je zuurverdiende centen in steekt en je neemt die gok, mm-hmm. Dan wil je natuurlijk wel een beetje weten hoe dat in elkaar zit. Ja.
Zo moet dat. Do your own research, zeggen we altijd, maar dat hoort er gewoon bij. Maar dat is ook een curve, hè, om iets door te krijgen en te zien van in wat investeer ik, in wat steek ik mijn geld, of in wat zet ik mijn geld om, hoe je het ook wil bekijken. Dat is wel interessant. Die insteek ook van zelf iets gaan onderzoeken, maar ook zien van wat wordt daarover gezegd qua projecties en zo. Dat is ook wel iets dat in die tijd vrij zeldzaam was. Ik heb die tijd ook doorstaan, zal ik maar zeggen. En dat is je moest toch wel echt zelf op zoek gaan. Hè?
Ja, wat dat mij enorm heeft geholpen zijn een aantal YouTube-kanalen toen. Mm. Er zijn er een paar die... Waarschijnlijk zullen er wel mensen zijn die Boxmining kennen. Ja. Of Ivan on Tech. Ja. Ivan on Tech is mijn held. Dus dat was eigenlijk een developer die...
In Zweden, hè?
Ja, en die legde gewoon uit hoe dat alles werkte. Ja.
Ik heb die in het begin ook gevolgd voor die... Maar het is een hele technische meneer en die vindt techniek zo fascinerend dat die ondertussen in... die geeft dat ook openlijk toe, dat hij elk project, niet alleen bitcoin, wel interessant vindt als het technisch oké is, voor hem dan. Dus we hebben daar een naam voor, maar we gaan die niet uitspreken. Maar dat was wel interessant, inderdaad. Er zijn zo, en boxmining inderdaad ook. Er waren toen... Ken jij onder andere de Bitcoin Uncensored podcast? Luister je daar?
Ik heb ervan gehoord, maar ik heb hem nog niet beluisterd. Nee.
Ja, die, dat waren zo wat de pionier. Ik denk zelfs dat dat de echte eerste volle podcast was, op, puur over Bitcoin. Daar heb ik eigenlijk het meeste van geleerd zelf. Ja, ja. Die waren nogal technisch en, laten we zeggen, extravagant. Maar die, ja, daar heb ik heel veel van geleerd. Die podcast is ondertussen jammer genoeg verdwenen. Maar ja, hier en daar kan je de archieven nog wel daarvan vinden.
Cool.
Een ander aspect dat ik toch hoorde doorschemeren is die interesse in blockchain in het algemeen. Kan je daar misschien meer over vertellen?
Het is gewoon zo'n fascinerende technologie die op zoveel manieren kan worden gebruikt. En het fijne is je voelt dat daar enorm potentieel achter zit, maar je weet niet waar dat gaat naartoe leiden. Nee, in het begin was dat, we kunnen iets van waarde naar elkaar doorsturen zonder dat daar een tussenpersoon moet tussen zitten. Wauw, dat is fantastisch. Mm-hmm. En dan ging dat naar, je kunt daar een beeldje aan vasthangen. En dan ging dat naar, eigenlijk kunnen er gewoon heel uw bank mee vervangen en kunnen daar insane rentevoeten op krijgen.
En contracten op uitvoeren.
Ja. En dan kwam gaming. Dat was dan ook ineens super big. En iedereen ging dan in de metaverse gamen. En je ging dan je spullen van het een spel naar het ander spel gewoon kunnen meenemen. En allee, dat is nog maar het aller begin van die technologie. Dus ik ben nog altijd eigenlijk heel benieuwd naar waar dat gaat eindigen.
Die box van Pandora die daarmee is opengegaan, heeft ook wel wat nadelen gehad, maar ook heel veel. Maar als je het puur technisch bekijkt, ik vind dat ook zeer fascinerend, om eerlijk te zijn. Aan de kant van waar je dan oversteekt naar wat wij dan de altcoins en zo verder noemen, die heel dat casino, daar doe ik niet meer mee. Mm-hmm. Maar voor mij is Bitcoin uiteraard het enige dat er is, puur voor het monetaire en vooral de voordelen die we hebben. Maar los daarvan, het technische aspect van al de andere dingen die kunnen ontwikkeld worden, zijn wel interessant. Als ik bijvoorbeeld zie, ik blijf dat voorbeeld bij bovenhalen, supply chain gaan opvolgen, is natuurlijk gewoon interessant dat je dat niet meer met papier moet doen of in een Excel-sheet of een rare database. Dus dan kunnen we daar toch evolutie zien, zeker voor bedrijven die daar efficiënter mee kunnen werken en zo verder.
Absoluut. Ik kijk meer naar de impact op maatschappij en wereld. Omdat dat een tool is, vind ik, die heel veel transparantie kan brengen en heel veel mensen kan mee omarmen. Het grote probleem bij veel ontwikkelingen die mensen vooruit helpen, is dat is heel lokaal meestal. Hè. Dat is in de westerse wereld en dan de rest van de wereld. Ja, als je daar het geluk hebt gehad van in de juiste familie geboren te worden en je hebt een huis met elektriciteit en met een computer, kun je misschien meedoen met... terwijl met Bitcoin, het enige dat je nodig hebt, is een gsm met internet en dat zit.
Ja, die inclusiviteit, ik denk, dat is toch een belangrijk aspect. Ik heb met jou al gepraat en ik weet dat jij iemand bent die sociaal voelend is. En ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar je hebt een bepaalde voorkeur daarin. Een bepaalde politieke voorkeur. En dat is ook interessant om even te belichten. Ik ken heel veel soorten bitcoiners, zal ik maar zeggen. En die hebben allemaal zowat hun eigen versie van waarom zit je daarin en wat doe je en wat is er belangrijk voor u als mens. En het is toch ook wel belangrijk om te laten zien dat beeld dat traditioneel door de mainstream media wordt geschept van iedereen wil in een Lambo rondrijden in een of andere Oosterse stad. Dat klopt niet altijd, zeker niet in België. Ik heb nog heel, heel weinig zulke mensen tegengekomen. En bij jou is die sociaal voelendheid toch heel belangrijk. Ik zal het maar openlijk zeggen, je bent eerder van communistische strekking of socialistische strekking, als ik me daar...
Het is eigenlijk marxistische strekking.
Marxistisch, oké. Want daar zijn flavors in, dat weet ik.
Ja, het grootste verschil met communisme en met socialisme, denk ik, is in mijn hoofd toch voor mij, mm-hmm. hè, want ik spreek nu persoonlijk, is het feit dat, dat ik weet wat de commentaren zijn op het kapitalisme.
Ja.
Dat ik die deel, die mening, die commentaren, dat ik mij daarin kan vinden, maar dat ik niet pretendeer van te weten hoe dat je het mm-hmm. moet oplossen. En de communisten hebben meestal echt een plan, en socialisme gaat niet, ja, niet ver genoeg in mijn ogen. Mm-hmm. Maar ja, ik ben dus eigenlijk, ik ben lid van de Partij van de Arbeid, ik ben daar ook heel actief in.
Mm-hmm.
Vandaar ook dat ik weet dat ik een Marxist ben en geen communist.
Okay. Ja.
Zoals jij zei, er zijn heel veel... in de media komen mensen die bezig zijn met crypto-aanbod, mm-hmm. die ofwel niet weten waarover dat ze aan het babbelen zijn.
Dat is meestal, ja.
Ja, of mensen die gewoon laten zien hoeveel geld dat ze hebben gewonnen op hun korte tijd.
Ja. Maar dat is ook iets waar ik mij enorm van afzet. En daar moet je zelfs, ja, zonder politieke ideologie, ik heb daar gewoon een afkeer van. In die zin, mensen die met hun gouden ketting komen pochen of mee een of andere sportwagen, ten eerste, hoe zijn ze eraan gekomen? We weten hoe, hè, door mensen op te lichten, meestal. Mm-hmm. Of door enorme risico's te nemen. En dan heb je er nog een beetje respect voor als je veel risico's neemt en je wint daardoor. Maar mm-hmm. Dat is, ik zeg het hier zelf nu, het woordje winnen. Hè. Het is eigenlijk in een casino, je gaat iets winnen, je hebt op altcoin X, Y, Z gegokt. Mm-hmm. Ja, dat is geboomd, je hebt dat op tijd verkocht hopelijk. En hopelijk mm-hmm. was er ook liquiditeit. En dan, ja, dan zijn die mensen daar. Nu, dat is niet het genre waar ik mij in begeef. In de zin van, ik begeef mij meestal tussen echte bitcoiners. Die zijn daar eigenlijk nooit of nauwelijks mee bezig. Je komt er wel eens een tegen natuurlijk, maar dat is toch zeer zeldzaam. Mm-hmm. Nu, binnen het, ik zal het zeggen, Marxisme dan. Want je hebt binnen de Partij van de Arbeid, PTB. Ik leef in Antwerpen, dus het kan niet verbazen dat ik er ook wel mensen ken die daar lid van zijn.
Mm-hmm.
En ik vind het interessant, dat is mijn visie puur, corrigeer me ook als ik daar fout zit. Ik vind het heel interessant om te zien dat er aan de ene kant dus mensen zijn die zeggen, ja kijk, wij zijn pro-socialisme 2.0, communisme, marxisme, wat u het ook wil noemen, hun partijprogramma eigenlijk, in sociaal voelend. Maar dat je daar dan een afkeer ziet, meestal, tegenover dingen zoals bitcoin, die net... Ja, een heleboel van die zaken kunnen oplossen, omdat ze natuurlijk meestal tegen de rijken, zal ik het nu maar in het algemeen mm-hmm. noemen, gaan fulmineren. Hè. Een Fernand Hutz, om er nu maar één uit te pikken, die meestal de kop van Jut is. Mm-hmm. En die, ja, dat zijn dan de schuldigen, zo gezegd in die retoriek. Of dat dan gedeeltelijk klopt, of zelfs helemaal klopt, of wat dan ook, laat ik in het midden. Maar dat wordt in die, moet ik het zeggen, in die programma's naar voren gebracht. Daar zit de schuld. We gaan iets herverdelen. We gaan eigenlijk persoonlijk bezit volgens het marxisme gaan aanvallen of toch beperken of limiteren of wat je het ook wil noemen. En dat vind ik een discrepantie, namelijk. Je kan, denk ik wel, die maatschappij, waar toch heel wat mee mis is, een andere richting geven door de juiste, laten we zeggen, vijand te kiezen. De vijand is niet iemand die veel geld heeft verdiend, denk ik, op zich. Dat kan. Dat kan een deel van het probleem zijn, maar dat kan evengoed uw fiat-systeem zelf zijn.
Ja.
Dat komt wel weinig aan bod. Zo van, de rijken zijn allemaal slecht, we gaan die kapot belasten liefst en alles herverdelen. En dan denk ik, maar ben je nu niet een rare vijand er aan het uitpikken om tegenop te boksen? Aan de andere kant, alles op zijn beloop laten zoals het nu gebeurt, dat heeft ook zijn nadelen en die zien we ook.
Ja, dat is zo'n beetje een misconceptie die wordt gecreëerd door de media. Okay. Dat is een beetje hetzelfde met dat ze in de media alleen maar bitcoiners met een gouden ketting aan het woord laten.
Okay.
Dus het idee is sowieso niet dat de rijken het probleem zijn. Hè. Het idee is sowieso, of toch zeker in het marxisme, het systeem mm-hmm. is fout. En dus om dat systeem te gaan rechtzetten, om de fouten daarvan te gaan rechtzetten, ga je dan de mensen die eigenlijk het meeste profijt hebben van de fouten in dat systeem, die ga je dan belasten en die proberen die voorsprong die ze door dat systeem krijgen terug te gaan minimaliseren. Mm-hmm. Dat is eigenlijk basically het politieke kant van het verhaal. En het is heel grappig hoe dat, doordat de media enkel mensen met een gouden ketting laat praten over Bitcoin, dat aan de linkerzijde van het politiek spectrum bijna iedereen absoluut en 100% tegen blockchain en Bitcoin is. Mm-hmm. Want dat is dan toch het hoogtepunt van kapitalisme.
Ja, want die doen niks, hè, en ja. die krijgen zomaar geld. Ja, dat is soms de retoriek die je dan hoort. Ja.
En het erge van heel dat verhaal is, in mijn opzicht, is Bitcoin en zeker de technologie, hè, de blockchain-technologie die erachter zit, gaat een van de grootste assets en tools worden van de linkerkant om hun droom van een eerlijkere wereld waar dat alles beter herverdeeld is, te gaan waarmaken. Er is geen betere tool om globaal te gaan geld te transfereren dan een tool waarbij dat iedereen kan zien wie wat naar wie stuurt.
Mm-hmm. Dus... ja en nee. In die zin, wij zijn het daar als Bitcoiner mee eens, namelijk dat je, moet ik het zeggen, je hebt terug persoonlijk bezit dat echt van iemand is, maar ook effectief echt is. Dus er kan niet zomaar, ik zeg maar iets, 2 miljard bitcoin worden bijgeprint en Ferna Huts krijgt alvast een half miljard. Dat gebeurt niet, dat kan niet. En wie dan werkt voor iets of iets produceert of echt iets doet, ja, zal daarvoor beloond worden in sats of in bitcoin. Mm-hmm. En die hebben dan ook iets. Die hebben daar ook voor gewerkt en dat is dan van hen. Zij kunnen daarmee iets kopen of wat dan ook. Nu, ik vrees een beetje, maar dat is maar mijn insteek, blockchain-technologie in zijn breedte, laat ons dan maar zeggen, een vorm van CBDC, digitale euro of wat dan ook, mm-hmm. waar men aan de knoppen gaat blijven zitten van kijk, we kunnen wel alles traceren, we kunnen wel alles opvolgen, alles is openbaar, maar het is wel gecentraliseerd, wij gaan ook wel beslissen wie er eventueel bijgeprint krijgt. Dat is eigenlijk iets waar ik voor vrees eerder.
Laat me niet beginnen over de digitale euro die ze willen maken. Ik heb dat in het telefoongesprek dat we hebben gehad ook al aangehaald. Hè. Het was zo dat de blockchain-technologie zo open en eerlijk en transparant is, dat ze die technologie niet puur sang kunnen gebruiken, want anders dan kunnen de banken niet meer zoemelen en kan iedereen zien wat dat er overal gebeurt. Dus zijn ze nu met een ECB...
Ja, de achterpoortjes gaan echt wel dicht dan. Iedereen zou het kunnen zien.
Ah, voilà, effectief. En dus moeten ze nu een systeem gaan maken en introduceren waarbij dat die privacy... toch terug wordt ingebouwd, ook al mogen andere coins totaal niet bestaan als ze privacy garanderen, want daar worden alle terroristen zogezegd mee betaald, maar als de ECB een systeem gaat uitbrengen, ja, dan moeten daar wel achterpoortjes en privacy aan vast kunnen zitten, want ja, je zou toch niet willen dat iedereen weet wat de banken die, by the way, elk jaar is er wel minstens één bank die voor miljoenen aan boetes moet betalen als ze dingen doen die niet mogen. Ja, ze moeten een systeem bouwen waarbij dat allemaal nog mogelijk blijft. Want anders dan zouden ze gewoon al lang hebben gezegd van oké, we pakken gewoon de blockchain-technologie zoals dat ze is. En we zorgen dat er in elk land miners zijn en we zijn vertrokken.
Ja, ik vind dat ze de Bitcoin-standaard gewoon moeten invoeren. Dan zijn er niet alle problemen zullen opgelost zijn in de wereld uiteraard, maar toch een heleboel. Het is meteen gedaan met... De staat in het algemeen die zich in de plek zet van ja, kijk, het bijgeprinte geld dat we toch steeds maar bijverzinnen, wij gaan eens zeggen aan wie dat mag verdeeld worden. Ja. En afhankelijk van het regime dat aan de macht is, krijgt er iemand iets al dan niet. Als er daar een zeer, ik zeg maar iets, neoliberaal regime aan de macht is, ja, dan gaan er andere mensen iets krijgen dan dat er bijvoorbeeld morgen de PvdA aan de macht is, uiteraard. Ja. Maar inherent, ik als bitcoiner vind dat eigenlijk hetzelfde. Je gaat een kapot systeem, namelijk ons fiat-systeem, gebruiken om bijgeprinte fake eurocoins, en het wordt maar faker met de minuut eigenlijk, om die te gaan uitdelen. En of dat nu aan die doelgroep is of aan iemand anders, dat maakt mij eigenlijk weinig uit, want dat systeem op zich is kapot. Die initiatieven kunnen zeer goed bedoeld zijn soms. Sommige zijn soms zelfs ronduit schitterend. Maar na een tijd begint dat gecorrupteerd te geraken door het geld dat daarmee gemoeid is. En ja, dan zit je ook nog eens met inflatie. En uiteindelijk, en dat vind ik altijd grappig, als ik met mensen praat die bijvoorbeeld bij een linkse partij zitten in het algemeen, die denken nog altijd wel in die klassen natuurlijk, de onderste klassen, die zijn de dupe altijd. Ja, dat is ook waar, dat is heel goed opgemerkt, maar de oplossing is niet meer staat die meer geld gaat bijprinten, want dan gaan die mensen nog harder de dupe zijn. Mm. En dat is iets dat je zeer moeilijk uitgelegd krijgt aan de politieke klasse, zal ik maar zeggen.
Ja, ik heb dat ook al gemerkt. Die mensen moeten echt eerst begrijpen wat dat het potentieel is en hoe het werkt, voordat ze eigenlijk kunnen inzien dat dat ook een serieus topic is, dat dat ook een belangrijk topic is. Hè? Dat zou eigenlijk een even belangrijk topic moeten zijn nu, met het feit dat de ECB nu Central Bank Digital Currency, CBDC, wil uitbrengen. Dat zou een serieus topic moeten zijn bij alle partijen, hè, om te zien dat juist en goed verloopt. Net zoals privacy en al de rest. Maar omdat dat zo onder de radar vliegt, blijft dat iets waar de politici geen tijd voor willen / kunnen maken.
Het uitleggen alleen al, hè. Ja. Media, vind ik, heeft daar ook een grote schuld aan. Af en toe zie je daar wel eens een topic over verschijnen, ergens in een artikeltje, maar uiteindelijk, die media heeft daar wel een taak, vind ik, om dat te gaan uitleggen, om mensen te educeren, maar ook om duidelijk te maken aan de mensen, kijk, deze wetten komen erdoor, of zijn er ondertussen eigenlijk al door, en die CBDC komt eraan, waarschijnlijk deze juli 2024 gaan we al een eerste testfase tegemoet. Dus het komt eraan. En dan, ja, ik vind het eigenlijk heel storend, omdat ik noem dat altijd van, dat is eigenlijk een soort van gedwongen iets. En men beweert dan wel bij hoog en bij laag, maar het is vrijwillig. Je zal nog altijd wel met de gewone euro kunnen betalen, maar de CBDC is extra. Ja, in het begin zal dat vrijwillig zijn, maar dat blijft niet zo. Dat zie je van ver aankomen. Niemand gelooft dat men dat niet gaat afdwingen. Stel je voor, je bent een werkloze of een gepensioneerde of een ambtenaar en je hangt dus op een manier af van wat de staat u betaalt en men schakelt op een bepaalde dag om, dan zegt men, we gaan dat niet meer in euro's op uw rekening storten, download deze app. En die app is dan van Amazon of zo. En dan, dan krijg je daarin je CBDC, zoals wij dat dan noemen, eurocoins. Mm-hmm. En dan ben je eigenlijk niet verschillend dan van eender welke altcoin die er momenteel op de markt is, vind ik. Mm-hmm. Alleen nog erger, namelijk je weet dat die mensen die erachter zitten hun eigen systeem vooral willen stabiel krijgen. En niet per se nog geld verdienen ook. Dus dat is eigenlijk nog erger, vind ik. Ik vind dat een politiek topic. En ik vind dat ook heel jammer dat aan de linkerzijde, zal ik maar zeggen, in ons politiek spectrum, daar heel weinig aandacht voor is, tenzij dat men weer roept van elektriciteitsverbruik is slecht. En dat soort zaken hoor je dan soms ook. Dan denk ik dat is toch wel ver heen.
Ja, plus die mensen hebben totaal geen idee hoe dat blockchain-landschap eruit ziet. Nee. Er zijn nu steden in Afrika waar dat er elektriciteit is, omdat ze een dam hebben kunnen bouwen, omdat ze de inkomsten die ze genereren door het te minen met een overschot van elektriciteit die uit die dam komt. Ik bedoel, het is nooit alleen maar zwart of wit. Mm-hmm. En zeker in die blockchain space. En dat is nog zoiets, dat is een van de redenen waarom ik het juist zo'n leuke plek vind om met mensen te babbelen en om in rond te hangen. Dat zijn bijna allemaal mensen die een betere wereld willen. Mensen die de zaken willen veranderen, die milieubewust zijn. Allee, ik denk dat er geen enkele andere industrie vanaf dag één bezig is geweest met hoe maken we dat hier nu eigenlijk milieuvriendelijk?
Mm-hmm. Klopt. Ja, en we zijn carbon-negatief bijna, hè. Als je alle mining optelt, dat gaat echt vooruit. We zijn momenteel groener, om het dan zo uit te drukken, dan bijvoorbeeld percentueel gezien de haven van Antwerpen.
Ja, natuurlijk.
veel groener zelfs.
Het is ook zot, want zelfs als je gewoon puur nadenkt over elektriciteit om bitcoin te minen, dan weet je toch dat het veel goedkoper is om een park neer te zetten van renewables. Mm-hmm. Het is toch de logica zelf, dat je naar renewables gaat. Dus,
absoluut.
Het idee dat dat slecht zal zijn voor de natuur, ja, in C, in het begin zal dat zeker zo zijn geweest, maar dat is al lang niet meer zo. Hè. We zijn ondertussen ook al, hè, dat is 10 jaar verder.
Ja, klopt.
En ja, al die negatieve berichten die je in de media leest over blockchain en zo, geloof dat gewoon niet, want in mijn ogen is echte journalistiek gewoon dood. En we hebben het er juist over de CBDC's gehad, dat er daar nog nergens een artikel over is gekomen in eender welke krant, die zegt, ja, misschien moeten we daar toch wel eens de negatieve kanten van opsommen, want ja, voor hetzelfde geld zegt de ECB, iedereen met een BMI van boven de 25, die mogen vanaf nu niet meer betalen in de McDonald's.
Mm-hmm.
Dat kan, hè.
Dat kunnen ze
met het
perfect,
systeem dat ze willen, kan dat nu. Hè?
Maar en dus Steven, gaan ze nooit doen, het is vrijwillig. Ja, ja, vertrouw ze maar.
Ja. Nee, en dus dat daar niet constant wordt op gehamerd en onderzocht door de journalisten, ja, dat geeft al gewoon weer in wat voor een platte soep dat al die kranten en al die media zich bevinden. En dat stellen ze mee, die luiigheid van iemand te zoeken. Ja, ze pakken dan degene die in het hardst brult, dat hem het meest heeft gewonnen met zijn bitcoin.
Ja, dat is iets zeer storend. Dat doen ze ook met, om nu een ander onderwerp dan bitcoin aan te snijden, dat doen ze ook met betogingen van bijna eender wat.
Ja.
Dus ik heb
links,
ook
rechts, midden.
Ja, dan pikken ze daar diegene uit die er, laten we zeggen, het knulligste uitziet of het meest zat rondloopt. En dan vragen ze die van, ja, waarom staat u hier vandaag? Ja, en die weten dat natuurlijk niet. Die hebben geen benul of niet meer waarom ze daar staan. En die twee anderen die wel een deftige uitleg hebben kunnen doen waarom ze daar staan, ja, die laten ze eventjes niet antwoord natuurlijk. Of dat knippen ze eruit. Dat is de media natuurlijk. Aan de andere kant, de mensen zelf zijn wel meer en meer mondig aan het worden en meer zich aan het verenigen. En ik vind dat ook wel knap. Er worden wel echt dingen gebouwd, er worden wel echt dingen gedaan, en dat krijgt wel tractie. En we zijn onze eigen systemen gewoon meer en meer aan het bouwen binnen die Bitcoin social layer, zal ik dan maar zeggen. En dat is wel knap. Bijvoorbeeld, ik was op Madeira en er was daar een presentatie van iemand die zei van, ja, wij gaan letterlijk de oceans boilen, we gaan dus de oceanen koken. Dat is dus, ja, een van de stokpaardjes van bepaalde groenen die dan zeggen, bitcoin, dat boilt de oceans. En ze zeggen, ja, wij gaan dat echt doen om eigenlijk oceaanwater te gaan ontzilten. En we gaan dat doen met mining equipment, om dat allemaal te bekostigen en noem het maar op. Dus er zijn wel hele mooie initiatieven, en zo kunnen we er nog wel een aantal noemen. Ja. En dat komt niet in onze media. Dus maar als er inderdaad één iemand zegt, ik heb hier... Wat was het over laatst? Hadden ze er zo'n paar mensen aan het woord geladen, en één had er gezegd, ik heb al €6.000 gewonnen met de bitcoins. En dan denk ik, ja, jongens, dit zijn niet de mensen die je moet bovenhalen. Hè. Dat is... Dat is dan tof voor die man, hè, maar die had evengoed naar het casino kunnen gaan en op de roulette kunnen spelen. Als je weet waarom je daarin zit en iets bouwt en iets doet, dan ben je eigenlijk die ethos aan het waarmaken. En dat is wat ik soms zo jammer vind aan, laat ons maar zeggen, PvdA-mensen die dan zeggen, ik ben hier echt, ik wil hier een betere wereld maken. En dan laten ze zich eigenlijk voor de kar spannen van een of ander initiatief. En dan denk ik, ja, dat is jammer, want wat ben je nu eigenlijk aan het bouwen? Wat ben je nu eigenlijk aan het doen? Je zou beter gewoon in de Bitcoin-space iets nuttig doen. En dan ga je misschien heel veel minder bedeelde mensen of mensen die het moeilijk hebben op een of andere manier gaan helpen, for real. En niet flyers uitdelen op een ABVV-betoging, bijvoorbeeld.
Ja, dat laatste voorbeeld is nu ongelukkig. Want ik ben zelf iemand die vroeger totaal niet geïnteresseerd was in politiek. En nu door bij PvdA te zitten en flyers te gaan uitdelen op betogingen, heb ik wel gemerkt dat zo'n dingen ook wel een impact hebben.
Okay.
Maar het idee dat...
Daar wil ik eigenlijk even op ingaan, sorry.
Geen want, probleem.
Ik heb zelf ook op zo'n betogingen rondgelopen, want er zijn allerlei aspecten die mij echt wel na aan het hart liggen. En ik was op zo'n betoging en daar zie ik dan effectief iemand van PvdA een flyer uitdelen. Laat de rijken betalen stond daarop, met een mooie tekening erbij. En die flyer werd dan gegeven aan mensen van het ABVV die voorbij kwamen. En dan denk ik van... ja, dat is zoals een bitcoiner die een bitcoin-sticker geeft aan een andere bitcoiner. Dan denk ik van, ja, wie ga je hiermee winnen? Maar goed, misschien zie ik dat verkeerd. Dat is maar,
ja, ja, dat is allemaal deel van het educeren, hè.
Okay.
Dus het is niet omdat iemand op een betoging is, omdat hij zijn loon omhoog wil laten gaan en van een vakbond is, dat die persoon van mening is dat rijken meer zouden moeten bijdragen aan de maatschappij.
Okay.
Dus in dat opzicht, en het zijn zo van die kleine acties, maar dan uitgevoerd door duizenden mensen op verschillende tijdstippen en op verschillende plaatsen, mm-hmm. die er dan voor zorgen dat er een sentiment komt bij de bevolking, dat de rijken wat meer moeten betalen. En het is heel grappig, of nee, het is eigenlijk niet grappig, het is eigenlijk heel cool om te zien hoe dat eigenlijk een van de kleinste partijen in België op deze moment, die hadden maar 5% bij de vorige verkiezing, als ik mij niet vergis, of toch in Vlaanderen,
ja, zoiets.
De Partij van de Arbeid. Waarover zijn de laatste 3-4 jaar de debatten gegaan? Hè? Over het verlagen van de BTW. Dat was een origineel strijdpunt van de PvdA. Ik heb daar met borden voor aan kruispunten gestaan. Ik heb mensen daarvoor petities laten tekenen. Wij waren de eerste partij die dat deed. Dan is Vlaams Belang dat beginnen overnemen. En dan is dat overgegaan naar al de rest. Hè? Mm-hmm. De graaipensioenen. Dat heeft PvdA aan het licht gebracht. Kleinste mm-hmm. partij van het land. Nu, met de verkiezingen, de eerste week was het, of de eerste maanden was het, allez, ziet dat nu. Nu komen die onnozele communisten weer met hun rijke tax af. Mm-hmm. Hoe belachelijk is deze? Zijn die niet beschaamd? Wat bleek nu? We hebben 100.000 mensen een bevraging laten invullen en voor hen was dat prioriteit nummer uno. Mm-hmm. En wat zie je dan nu? Plots, ineens, in alle andere partijen staat dat ineens mee op de kaart en wordt er dan ineens mee over gebabbeld. Natuurlijk, de afgezwakte versie, in plaats van 2 of 3%, is het dan 0,2 of 0,3%. Maar dat maakt dus dat het wel nut heeft om de straat op te komen, te babbelen met mensen en handtekening te verzamelen. Want op die manier creëert je eigenlijk druk. En het is die druk die ervoor zorgt dat er dingen gaan veranderen of dingen niet doorkomen.
Maar dat is ook wel een slingerbeweging. Hè? Want je hebt dan een tijd geleden, en dan spreek ik over jaren terug, waar dan bepaalde rechtse partijen het onderwerp gingen aandragen. En dat is dan nu een beetje... Ja, die slinger is wat overgeheld. En we mogen een kat noemen. PvdA heeft daar toch inderdaad wel wat onderwerpen aangedragen die daadwerkelijk worden overgenomen door andere partijen. En die ook wel in het nieuws enig debat of fake debat, dat laat ik nog in het midden teweeg brengen. Want een echt debat, dat is verzoeken soms. Maar goed, ik vind nog steeds wel dat er echt wel nood is aan, bij alle partijen trouwens, we gaan het nu niet alleen over PvdA hebben, maar bij alle partijen, om wel eens een serieus standpunt, een echt standpunt te vormen rond bitcoin op zich en de bitcoin standaard. Wil je dat invoeren of hoe ver wil je erin gaan? Of willen we daar wetgevingen rond maken of wat dan ook die meer steek houden? Maar vooral ook... wat is jullie standpunt? En tot nu toe is er daar heel, heel weinig kleurbekennen gebeurd.
Ja, ja. Ja, en daarom zijn initiatieven zoals deze podcast zo belangrijk. Want dat is exact hetzelfde als wat ik daar juist beschrijf. Dat beschreef. Mm-hmm. Door mensen te gaan informeren, door erover te praten, ga je meer en meer mensen hebben die snappen waar het over gaat. Mm-hmm. Meer en meer mensen hebben die snappen dat dat nodig is, die discussie, en meer mensen gaan hebben die gaan pleiten voor een standpunt bij die partijen. En hopelijk, op een bepaald moment gaat dat dan een kritische massa krijgen, gaat dat kantelpunt komen en dan neemt er een partij een standpunt in. En op dat moment worden alle andere partijen natuurlijk ook verplicht om dat standpunt in te nemen. Mm-hmm. Dus wat wij doen is eigenlijk niet veel anders dan moest je doen voor een politiek doel.
Mm-hmm. Ja, dat is ook een van de redenen dat ik dit doe. Ik wil heel graag de stem laten horen van Belgische bitcoiners, omdat wij, je weet het zelf, doorheen de geschiedenis, laten we zeggen, niet vaak of verkeerd aan het woord kwamen. Of ze pikken er iemand uit die dan, zogezegd bitcoiner is, maar buiten één one-liner niet veel uitkraamt. Maar goed, we zien daar wel wat kenterpunten. We hebben de laatste weken toch een aantal artikelen gezien in The Tide of All Places, die dan, om het in het Antwerps te zeggen, hun kazak een beetje aan het draaien zijn in de richting van genuanceerder berichten over Bitcoin. Onder andere Tuur de Meester werd daar op een deftige manier geïnterviewd. Die kon ook zijn ding zeggen. Mm-hmm. En dat is, ja, dat is toch wel bijna jamais vu eigenlijk in onze pers. Dus dat is misschien een lichtpuntje. En misschien kan dat ook weer helpen om bij partijen eens een beetje te rammelen van hey mensen, gaan jullie hiermee aan de slag?
Zeker.
Die critical mass ook, eigenlijk, ik zie het ook zo, hè, namelijk, het is voor de eerste keer in de geschiedenis eigenlijk dat we niet alleen persoonlijk bezit hebben in de vorm van die niet-fysieke bitcoin. Mm-hmm. Dus niet zoals goud of zo, maar waar je dan ook nog eens, dat kan niet opgelegd krijgen van bovenaf, maar vanuit het volk, om het nu marxistisch te zeggen. Ja. Maar vanuit het volk, zal ik maar zeggen, kunnen wij zelf zeggen, wel, kijk, wij hebben eigenlijk ons geld. En dat is bitcoin, en wij leven op de bitcoin-standaard. En bite me. En dat is de eerste keer dat we dat eigenlijk kunnen doen, maar dat heeft enorme sociale impact ook. En ja. Voor bedrijven, en noem maar op. En dat wordt dan gewoon genegeerd. Ik snap dat niet. Ik begrijp
ja. Ah, wel, dat. Is dat is gewoon omdat die mensen gewoon totaal niet snappen hoe powerful dat bitcoin eigenlijk is. Mm-hmm. En het zotte aan uw verhaal is, het is niet alleen de eerste keer dat wij kunnen gaan bepalen welk monetair systeem dat wij willen. Het is ook de allereerste keer dat er geen enkele overheid is die u kan tegenhouden, mm-hmm. die u kan stoppen, die uw bitcoin gewoon kan afpakken. Het is niet... Ik wil het woord, ben het woord in het Nederlands kwijt, maar je kunt dat niet confisceren.
Ja, onconfiskeerbaar. Hè?
Ja, onconfiskeerbaar. Ja. Dus eigenlijk is bitcoin in de geschiedenis van de mensheid het allereerste echte privébezit.
Mm-hmm. Klopt. 100% mee eens. En dat is nu net iets, en je snapt mijn vraag daarbij, hè, namelijk, dat is nu net iets waar ik op blijf hameren, namelijk welk regime of ideologie uit de 19e eeuw of wat dan ook dat er aan de macht komt, mm-hmm. je kan bitcoin niet zomaar afpakken. Je kan natuurlijk wel de achter de personen aangaan, maar dan zit je in een totalitair regime, mm-hmm. waar je mensen gaat dwingen om...
Maar zelfs maar dat gaat niet, want het is niet lokaal. Nee, die mensen vluchten gewoon naar het land daarnaast. En
dat is het mooie.
Ze kunnen alles meenemen, hè.
Yep.
Want of dat jij nu een miljard hebt aan bitcoin of 1 euro aan bitcoin, je kunt het gewoon meenemen in je broekzak. Zelfs niet in je broekzak, je neemt het gewoon mee. Als je
12 woorden van buiten leren is genoeg.
Voilà.
En er zijn ook real-life voorbeelden daarvan, hè? Tal van. Er zijn mensen genoeg die op podcasts en in boeken hebben verteld over hoe ze bijvoorbeeld uit, ik zeg maar iets, Venezuela zijn gaan lopen. Er zijn nog voorbeelden. Eender welk regime dat eigenlijk totalitair wordt of waar het gewoon onprettig wordt voor die persoon, je bent weg, hè? En dat is toch iets... Ik heb ooit een Bitcoin-presentatie gegeven waar ik zo... Ik had twee foto's van vluchtende Belgen uit de Eerste Wereldoorlog genomen, die dus echt met kruiwagens, met al hun hebben en houden erop geladen, met de kinderen er nog op, zo over de grens probeerden te geraken. En die tijden zijn voorbij, in de zin van, je zal je ketels en je pannen en je kleerkast wel achter moeten laten waarschijnlijk, maar je hebt wel je main bezit, je hoddel, zal ik maar zeggen, bij in je hoofd. En men weet het niet eens, want men kan niet aan je hoofd zien of dat je nu bitcoin bent aan het onthouden, die 12 woorden bent aan het onthouden of niet. En dat is prachtig. Dat is iets dat ze nog altijd niet doorhebben, blijkbaar.
Nee. Nee, en dat maakt het gewoon zo'n belachelijk... het is zo belachelijk simpel en zo belachelijk krachtig. En ik hoop eigenlijk dat we die eenheid kunnen vinden als volk. En dan heb ik het zelfs niet alleen over België, dan heb ik het eigenlijk over heel de wereld. Want dat is een van de redenen waarom ik dat ook heel mooi vind. Met het internet raakte iedereen met elkaar verbonden, over landsgrenzen heen. En niet beperkt in de tijd, hè, omdat je instant kunt communiceren. En daardoor heb je veel meer internationalisme, heb je veel meer verstandhouding of veel betere verstandhouding tussen continenten en mensen onder elkaar. En die bitcoin en dan de systemen die voortkomen uit die blockchain-technologie, die maken eigenlijk die tweede stap, namelijk dat je verbintenissen met elkaar kan aangaan en dingen kan gaan doorgeven aan elkaar, fysiek, digitaal, maar wel fysiek. Mm-hmm. En ik denk dat eigenlijk allemaal stappen zijn die ons gaan leiden naar een wereld waarin dat eindelijk iedereen een beetje een deftig en normaal leven kan leiden en waar dat we Eigenlijk gaan kijken van mens tot mens in plaats van staat tot staat, want het zijn altijd die mensen bovenaan van de samenleving die de staat runnen, die de dingen om zeep helpen. Er is niemand op de wereld, niemand op de wereld, die een conflict wilt in Israël-Palestina of in Rusland en Oekraïne. Ja, misschien de Oekraïners en de Russen, maar voor de rest wou daar niemand anders bij betrokken worden. Ik bedoel, als wij het monetair systeem in handen hebben, ja, dan houdt dat op, hè, want wie gaat er geld vrijmaken om wapens te sturen?
Klopt. Ja, je kan ook niet zeggen van, oh, daar is een denkbeeldige vijand, ik moet meer tax ophalen, zoals ooit in Engeland is gebeurd tijdens de burgeroorlog daar, net ervoor. En dan, ah ja, men haalt snel geld op, want de vijand komt, hè, die is aan de horizon. Ja, en die vijand kwam niet, maar het geld was wel weg. En dan, dat soort zaken, ja, Bitcoin kan oorlogen voorkomen zelfs, ze waarschijnlijk niet direct stoppen, maar wel voorkomen, omdat je, dat, zoals je zegt, haal het geld maar op om dat te doen wanneer iedereen op de Bitcoin-standaard zit. Daarbij komt ook nog dat je, moet ik het zeggen, een soort van unie krijgt vanzelf. En los van een opgelegd land, want ja, die landen ook, ja, dat is een concept, nu gaan we misschien wel heel diep ver weg, maar een landconcept is voor mij een arbitraire grens die ooit historisch is ontstaan, meestal zo rond een rivier of een gebergte of wat dan ook. En ja, er is dan strijd rondgeleverd ooit of wat dan ook. En dan, ja, aan de ene kant van die grens ben je genummerde taxslaaf met een nummertje dat met een B begint en aan de andere kant een nummertje dat met een N begint. En ja, je hebt een andere taxrate, maar eigenlijk komt het op hetzelfde neer. Verschil tussen Nederland en België op dat punt, ja, er zijn culturele verschillen uiteraard, maar dat zijn allemaal arbitraire grenzen die ook wel verschuiven over tijd. En ik denk dat we daar toch ook een evolutie gaan zien waar landen op zich niet echt klaar voor zijn. Die gaan outdated zijn. Hè.
Ja.
Het IMF even goed erbij, want ja, het IMF kan eigenlijk, als Bitcoin doorgaat en doorgroeit zoals nu, dat is niet meer nodig dan. Dat is gedaan. Iedereen kan vrij zijn dan.
Ja. Ja, natuurlijk hebben zij nu wel utopisch naar alle positieve kanten aan het kijken. Hè? Maar dat is toch... We hebben nu alle tools in handen om er als samenleving, als wereldbevolking, iets van te maken.
Mm-hmm.
We kunnen eigenlijk apart leven, of we moeten zeggen, ons afscheiden van heel dat statensysteem en bankensysteem en gewoon puur werken met de technologie die dat we hebben en die dan nu al bestaat. Mm-hmm. En is wat politiekers, dat is wat...
Die moeten dat inzien.
Die moeten dat inzien, ja.
Denk jij dat er politiekers, en ja, niet alleen de PvdA, maar in het algemeen politici, dat beginnen in te zien ergens? Of zie je dat nog heel ver af? Dat die staat op zich...
Ik denk dat de eerste interesse die er gaat zijn in Bitcoin vanuit een politiek perspectief gaat belast te zijn.
Mm-hmm. Oké, logisch.
Death and taxes are the only two things that are sure in life.
Ja.
En dat gaat daarmee beginnen. En dan gaan die hun eigen beginnen moeien op de meest onwaarschijnlijk domme manieren. Want die mensen gaan natuurlijk niet eerst leren hoe dat alles werkt. Die gaan gewoon denken dat dat geld is dat zweeft op het internet en dat je dat er maar gewoon moet afhalen. Dus ik vrees dat dat een beetje hetzelfde gaat zijn als met internet. Hè. Je gaat daar een aantal gigantische fiasco's hebben. Mm-hmm. En dan stukje bij beetje gaat dat wat worden verbeterd en gaan er wat meer mensen aan het woord komen die er wel iets van af weten. Maar dat is natuurlijk als alles snel genoeg gaat en ze niet gewoon complete bal misslaan en het zijn eigen loopje neemt.
Mm-hmm. Ja, in Europa zijn ze nu wel, denk ik, dat pad ingeslagen. Ik hoop dat snel verandert, want ja, ook die slinger gaat wel eens heen en weer. Maar de generatie die daar nu deze wetten heeft goedgekeurd, we hebben ze de voorbije week in de media toch wel aan bod zien komen, met beperking van cashgeld, met beperking van wat ze dan unhosted wallets noemen. Ik heb hier een dobbelsteen, een paar dobbelstenen en een pen en papier. Dus ik kan hier mijn eigen unhosted wallet maken. Hmm. En een bedrijf zou dat niet mogen doen zonder een naam daarop te kunnen kleven. Ik ben eens benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik zag op zijn minst al één bedrijf, ik ga het niet noemen, die openlijk zei van wij gaan daar niet aan toegeven. Mm-hmm. En ze gaan ons ook niet kapot krijgen, want technisch kunnen ze het niet afzetten bij ons. Nee. Ik ga het bedrijf nu niet noemen om daar geen target op te kleven. Mm-hmm. Maar die zeiden gewoon van, nee, bite us. Wij doen het niet mee.
Ja, en dat is exact waar dat de kracht ligt. Hè?
Dat is cool.
Ja.
Ja, en ik hoop dan dat ze ermee wegkomen. Want, allee, hopen, je ziet dat ook gebeuren. Hè. Die zijn hun, laten we zeggen, hun structuur wat aan het veranderen om dat de baas te kunnen. En ja, hier en daar zal er dan wel eens iemand een foutje maken en gepakt worden aan de gebruikerskant dan. Dat is altijd, dat hebben we met VPN's ook gezien. Maar uiteindelijk, ja, die technologie gaat voort. Je kan encryptie en wiskunde niet zomaar afzetten. En, nee. Dat is dat ze dat denken dat wel kan.
Ja, en ik vraag me echt af wat de toekomst brengt. Mm. Want het kan echt alle kanten op gaan. Het kan heel utopisch worden, waarbij dat heel de wereld overstapt en dat er echt gelijkheid komt en openheid en dat we dan eindelijk al die profiteurs die echt aan het profiteren zijn, er gewoon kunnen uitsmijten, omdat we ze kunnen identificeren.
Maar we moeten ze er zelfs niet uitsmijten. Mijn theorie is, je moet daar zelfs geen dwang of totalitair regime voor gebruiken, want die gaan vanzelf wegkwijnen. Als je een middelman die eigenlijk niks anders doet dan, laat ons zeggen, profiteren van... Een bepaalde rate ergens op te zetten en dan door te schuiven, mm-hmm. en die daar slapend rijk mee wordt met de miljarden tegelijk, in een Bitcoin-standaard bestaan die niet meer, en dan moeten die een echte job gaan zoeken.
Ja.
Die macht wordt vanzelf weggenomen. En hier en daar zal er een zijn die manu militari zal moeten weggedragen worden waarschijnlijk, omdat ze echt niet loslaten. Maar dat zal dan niet gebeuren door een staat, maar door... Ja, andere instanties, het volk of wie dan ook.
Het netwerk, ja.
Of het netwerk, inderdaad. Want die zetten zichzelf ook strop. Hè. En, ik maak daar altijd het onderscheid, want de banken zijn niet per se onze vijanden, maar bepaalde banken in hun praktijken wel. Maar als je dan ziet, ja, eigenlijk zouden die nu moeten stijgen, want ze zitten tussen twee vuren. Mm-hmm. De CBDC aan de ene kant snoept heel veel van hun cliënteel voor dagelijks gebruik weg. En Bitcoin is aan het opvreten aan de andere kant.
Ja.
Dus... Maar ik hoor die mensen niet reageren, dus die vinden dat blijkbaar fijn om dood te gaan.
Ja, okay. Ja, dat is ook weer zo. Dat is hetzelfde. Allee, hetzelfde probleem als met de politici. Die mensen snappen gewoon niet wat er aan de hand is.
Mm-hmm, klopt.
Of, en dat is nog veel erger, er zijn er een aantal die doen alsof het waanzinnig slecht is allemaal, maar ondertussen zelf wel zijn aan het accumuleren. Hè.
Ja, zo ken ik er zelf heel toevallig eentje.
Ja.
dus, in de media geen woord erover, maar...
Of zelfs negatief, van, ja, doet dat niet en dat is gevaarlijk en je neemt risico's en blablabla, bla, bla, maar ondertussen zelf wel blijven kopen. Natuurlijk, de dag van de publicatie van de artikel, omdat dan alles een diep neemt. Hè. Dat is zo... Ja, het gaat echt ver.
De trucje, ja. Ja, ik ben ook benieuwd waar het naartoe gaat.
Ja, want langs de andere kant kan het natuurlijk ook allemaal de verkeerde richting uitgaan. Waarbij dat je effectief gecontroleerd wordt en alleen maar kunt betalen waar dat de ECB zegt, daar mogen nog betalen. Of dat het de andere richting op gaat nog. En dat effectief iedereen zijn eigen economie begint op te richten met zijn eigen coins en zijn eigen netwerken. Mm-hmm. En dat daardoor de economie van de staat waarin je leeft kapot gaat, omdat daar natuurlijk alle waarden worden uitgetrokken en in dat nieuw economisch systeem wordt gestoken, waar dat de staat gewoon niet meer bij kan. Dus
mm-hmm, ja.
Er moet echt wel interesse komen, ook op politiek vlak, om echte fiasco's te gaan voorkomen, natuurlijk.
Ja, en die echte kennis opbouwen, bijvoorbeeld, is echt wel nodig. Maar ja, ik zie het heel... zwart in op dat punt, zeker met de huidige generatie politici. Ik herhaal het nogmaals, ik snap echt niet dat een van de meest bevrijdende revoltes van de laatste 50 jaar, mm-hmm. Zeker in West-Europa, gewoon blijkbaar, laten we zeggen, Marxisten dan volledig koud laat, of toch niet allemaal. Ik ben hier tegen een uitzondering aan het spreken, denk ik. Maar ik denk dat u binnen de PvdA wel een minderheid bent, om het zacht uit te drukken.
Ja, absoluut.
En dat is gewoon jammer. In die zin, ik zie soms mensen met de beste bedoelingen zeggen, we moeten toch iets doen voor, de huurprijzen. Dat gaat maar altijd omhoog, de mensen kunnen het niet meer betalen. Ja, maar je bent naar symptomen van iets aan het wijzen.
Mm-hmm.
En je wijst daarnaar, bijvoorbeeld ook de stakingen bij een bepaalde supermarkt, waar de mensen echt wel tegen hongerlonen waren aan het hard werken. En daar kwamen dan problemen rond en stakingen en dat werd opgemerkt. Dat is allemaal tof, hè, maar je bent naar een symptoom aan het wijzen. Hm. En daar is over denken van, wat kunnen we nu... Ja, je bouwt op modder en die modder is het fiat-systeem. Dus wat verwacht je? Ja, de mens die zijn arbeiders het hardste uitbuit, ja, die wint, hè, want die maakt betere winst en die is zogezegd efficiënter. Ja. En daar hoor je terecht mensen over klagen en tegen fulmineren, maar een flyer gaat dat niet verhelpen, hoor. Het systeem veranderen door bitcoin te omarmen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat gaat veranderen. En dan... krijg je proof of work. En dat is iets helemaal anders dan wat die mensen doen.
Ja. Nee, dat klopt. Dat klopt.
Misschien bij deze een warme oproep. Mensen van PvdA, maar ook van andere partijen, lees eens een boek over bitcoin. Er staan er heel veel goede online. Er is ook een hele mooie boekenlijst beschikbaar. En als er daar vragen over komen, we tweeten dat met plezier. Vraag eender welke bitcoiner naar zijn favoriete 10 boeken of 5 boeken en je zal er zeker een mooi lijstje krijgen.
Ja, maar check eerst of dat hem een gouden ketting aan heeft en met een Lambo rijdt.
Klopt, ja. Nee,
die moeten er wel uitfilteren.
Ja, klopt. Er zijn bepaalde bitcoinboeken waar dan wel een bitcoin-logo van voorop staat, maar waar er 200 bladzijden alleen maar over altcoins wordt gezeverd. Dus die boeken bedoelen we niet, maar we bedoelen wel bijvoorbeeld de bitcoin-standaard van Saifedean Ammous bijvoorbeeld. Dat is de go-to. Maar er zijn er wel meer. Ik ga ze hier niet allemaal opstommen, want dat is een beetje te ver van het pad af dan. Maar we kunnen er wel wat delen. Ik zou zeggen, informeer u. Ja. Dat is de boodschap hier.
Ja, gewoon leer erover.
Mm-hmm. En gebruik het. Je kan ook voor €5 bitcoin kopen en daarmee beginnen spelen op het Lightning-netwerk of wat dan ook. Leer er eens over.
Ja, dat is hoe dat ik het allemaal heb geleerd. In de Blockchain Practitioners podcast, die nu gestopt is, die staat denk ik nog wel op Spotify. Mm-hmm. Ik was de persoon die de dingen deed. En dus ik had meer praktische kennis.
Okay.
En de anderen hadden meer de technische kennis. En die heb ik ook gewoon opgebouwd door inderdaad dingen te sturen, eens een keer een NFT te kopen. Maar niet een NFT van €22.000, hè. Een NFT van 2 cent. En die dan door te sturen van wallet naar wallet. En hetzelfde met als je dan toch per se er iets wilt uithalen, ja, kijk dan naar de financiële mogelijkheden die er zijn. Hè. Er zijn zoveel verschillende apps die je laten sparen aan 5-6%.
Ja, er zijn zelfs apps die je sats geven om te wandelen. Dus wanneer dat je graag 10.000 stappen of meer zet per dag, en je doet dat toch al elke dag, laat je daar ook voor betalen in bitcoin sats, zou ik zeggen. S-Smiles of zoiets noemt dat. En er zijn zoveel apps die je laten geld verdienen door naar podcasten te luisteren, en noem het maar op. Maar informeer u, maar vooral... Koop dat niet van, zoals die man daar in de gazet van, ik koop dat vandaag en binnen 6 maanden heb ik een paar €1000 gewonnen. Ja, dan moet je naar het casino gaan, dan zit je daar, denk ik, niet voor de verkeerde redenen niet, want het is natuurlijk niet fout om te proberen een centje bij te verdienen. Langs de andere kant, bitcoin is toch wel iets meer dan dat.
Ja.
Veel meer.
Veel meer.
Ik denk dat we hier stilaan kunnen afgaan ronden. Steven, wou jij nog iets kwijt daarover, of een bedenking, of wat dan ook, of iets dat je mij wou vragen, of wat dan ook?
Nee, ik hoop gewoon dat het voor de mensen duidelijk is dat het echt een heel belangrijke technologie is, waar dat ongelooflijk veel mee kan worden bereikt. En voor de mensen die een sociaal hart hebben en eigenlijk niet houden van financiële instrumenten, mensen die bijvoorbeeld 10.000 stappen zetten, die kunnen inderdaad beloond worden. Maar dat wil ook zeggen dat je, ik zeg nu maar iets, voor 10.000 stappen krijg je €1 aan waarde aan sats.
Mm-hmm.
Ja, dat wil wel zeggen dat als je in Afrika woont en je hebt een gsm en een stappenteller, dat je daar plots je inkomen, je maandinkomen, gaat kunnen verdrie, vier, vijf, tienvoudigen. Mm-hmm. Gewoon door te stappen. Iets wat de mensen daar vaak moeten doen. En die moeten vaak heel lange afstanden afleggen.
Absoluut.
En dus er zijn echt heel veel toepassingen en oplossingen die echt sociaal rechtvaardig zijn, die de armste, de zwakste in de wereld helpen of kunnen helpen. En dus zoek zeker informatie op. Bekijk zeker de zaken die er zijn. Of, nog veel beter, bedenk jouw eigen systemen die erbij kunnen, die bij kunnen dragen aan een betere wereld. En ga ze bouwen.
Ja. Dat is een hele mooie raad en ik kan dat alleen maar bijtreden, namelijk dit is meer dan een instrument om snel even een centje bij te verdienen. Dit is veel meer. Dit is een revolte die niet alleen technisch is, niet alleen monetair is, maar ook sociaal impact gaat hebben, politieke impact gaat hebben. Mm-hmm. En die weinig mensen erkennen momenteel. En in België staan we daar een beetje op achter. Hoewel dat we wel een aantal pioniers hier hebben, maar de knowledge gap is enorm groot. Mm-hmm. En ik zou zeggen, ja, mensen, informeer u. En ook, en dat wil ik er toch even bij zeggen, toen ik met jou het eerste gesprek deed, was ik een beetje, ja, niet wantrouwig, nooit niet, maar gewoon een beetje van, ja, we moeten bitcoiners laten horen zoals ze zijn en voor wie ze zijn. En ik hoop dat ook deze podcast Bitcoiners zelf een beetje anders heeft doen denken over onder andere dat sociale aspect. En dat we niet inderdaad allemaal moeten denken, ah, meer geld en iedereen die bij de PvdA zit is automatisch slecht. Je ziet nu wel, er zijn zelfs bitcoiners daar. Dus,
zelfs bitcoiners.
Zelfs.
Tuurlijk. En we zijn aan het vechten ook. Hè. Ik haal die topics aan en daar wordt steeds meer en meer naar geluisterd. Dus
dat is cool.
Het is niet dat daar totaal niks gebeurt, maar dat is een uphill battle. En hoe meer mensen dat er volgen en hoe meer mensen snappen wat de voordelen ervan zijn, hoe gemakkelijker dat het gaat worden om die conversatie te voeren op de hogere niveaus.
Dat klopt. En ik hoop daarop, en ik hoop ook dat we op die manier wat meer verbintenis kunnen krijgen tussen een hele aantal mensen. Want eigenlijk, ja, er zijn heel veel mensen die eigenlijk nog niet beseffen dat ze eigenlijk een bitcoiner zijn. Dat wil ik daarmee bedoelen. Ja. En die kunnen eender waar zitten, eender welke ideologie, partij, plek. Of wat
dan. Ja, en ik wou ook nog meegeven dat het niet alleen hoeft te gaan om domme dingen zoals gaming of sparen. En je hebt ook hele serieuze toepassingen voor blockchain die de politiekers ook heel interessant moeten vinden. Hè. Bijvoorbeeld het compleet kunnen vervangen van de notaris bij het verkoop van uw huis bijvoorbeeld door smart contracts. Allee, ik zeg nu maar zoiets. Ja, dat is ineens €10.000 uit de zak die je niet meer moet betalen.
Ja, bedoel, en niet alleen dat. Je gaat daar iets vervangen dat van oudsher manueel werd uitgevoerd. Mm-hmm. Dat van generatie op generatie werd doorgegeven. En ja, is dat nog wel van deze tijd? En of dat nu onderliggend bitcoin is of niet, we kunnen daar wel iets beters op verzinnen.
Ja.
Dus dat is dan los van het monetaire natuurlijk, dan zitten we puur oplossingsgewijs te denken.
Ja. Maar dat is waarom dat, we hebben het zo gehad over wandelen en dus ik wou even duidelijk maken. Ja, er zijn echt wel heel serieuze toepassingen die heel voordelig kunnen zijn voor iedereen. Mm-hmm. Ook voor de staat, by the way. Dus het is heel belangrijk.
Bijvoorbeeld om namaak te traceren, om weer eens een ander voorbeeld aan te halen. Ja. Parallele import van dingen die hier eigenlijk niet geproduceerd zijn en ook niet horen te zijn. Dat soort zaken is allemaal mogelijk. En dan hebben we het puur over blockchain-technologie. Maar ik denk dat, als we iets mogen meegeven, is begin met bitcoin te kennen en te erkennen en te omarmen. Want beste politici, die pletwals is aan het rijden. Hè. En er is al heel veel onder verdwenen. En er komt nog veel aan. En ik hoop dat Europa nog een andere richting uitgaat en dat wel omarmt. En dat zou heel veel mensen bevrijden, want hoe was die uitdrukking ook alweer? Iedereen, je bent pas vrij als iedereen vrij is. Voor Bitcoin telt dat zeker.
Ja.
Goed, Steven. Ik dank jou enorm voor dit gesprek. Ik vind het enorm knap dat je dat ook gewoon je rustig hebt uitgelegd en zo. ik vind dat echt geweldig. Ik hou ervan om met bitcoiners te praten, dus
geen probleem,
ik vond het fantastisch. Misschien tot één dezer. We gaan er zeker nog eens, als het pas geeft, een vervolg aan breiden, denk ik.
Dat is goed, ja.
En dan wens ik jou nog een prettige avond in ieder geval.
Ik jou ook. En bedankt om naar mij te luisteren.
Goedenavond.
Hetzelfde.